Het is nu tijd voor de schriftlezing. En ik ga lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En wel Prediker 5 vers 9 en 1 Timotheus 6 de versen 9 en 10. Prediker 5 vers 9. Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. En Timotheus 1, de versen 6. 1 Timotheus 6, de versen 9 en 10. Wie rijk is, wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten, die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Tot zover. Maarten Taal gaat ons vertellen over de wortel van alle kwaad, waarover we dus in de tekst hebben gelezen. We wensen hem daarbij Gods zegen toe.
Hij staat op de goede hoogte hoor, Kees. Ik heb niet zo'n lange nek als... als lang nek. De wortel van alle kwaad. Zus en broeders, zojuist hebben we onder andere gelezen uit de tweede schriftlezing dat de wortel van alle kwaad geldzucht is. En ik vond het zo opmerkelijk dat dit zo wordt gesteld. Er staat niet dat de wortel van alle kwaad onder andere is. En dan volgt er een opsomming van ondeugden, zoals in Galaten 5. De werken van het vlees, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt enzovoort. Nee, het wordt zo sec benoemd. En op één lijn daarmee staat hebzucht, inhaligheid, een synoniem hiervoor. Een hebzucht is een onbedwingbaar verlangen naar meer. En weet u, de Bijbel waarschuwt ons expliciet daarvoor. Het verlangen naar steeds meer te willen hebben kan zelfs de plaats van God in ons leven vervangen. Met andere woorden, in plaats van God liefhebben en hem op de eerste plaats zetten, gaat onze liefde uit naar geld en luxe goederen. En we vinden op den duur zelfs dat we er feitelijk recht op hebben. En daardoor wordt echter God uit ons leven verdrongen. Jezus zei daarom ook, niemand kan twee heren dienen, jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En de wereld van vandaag danst om het gouden kalf. Dat wil zoveel zeggen als goud, geld, macht. Dat zijn de afgoden van deze tijd. De Israëlieten op weg naar het beloofde land, die waren aangekomen bij de berg Sinaï. En daar moesten ze wachten totdat Mozes met God gesproken had op de top van de berg. En de instructies moesten immers van God komen. Maar het duurde ze te lang en ze begonnen zich een eigen God te maken. Een gouden kalf, welke ze vereerden en waaromheen ze feest vierden. En de wereld heeft ook zijn afgoden. Vandaag aan de dag vereert men film- en muzieksterren. George Clooney, de Britse popzangeres Adele. Men heeft er een vermogen voor over om een concert bij te kunnen wonen. Voetbalsterren zoals Cristiano Ronaldo, Messi. Rijke en machtige mannen zijn het inmiddels geworden. En vrouwen. Die het hebben gemaakt in het leven. En veel mensen die kijken met jaloerse blikken naar al die rijkdom. En om kans op die rijkdommen te maken, steken ze zich vaak ook in de schulden. Men komt alleen bedrogen uit. Schulden bezorgen ons slapeloze nachten en veel stress. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Maar de schrifttekst die gaat verder. En zegt: door zich aan geldzucht over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed berokkend. Een spelletje op de computer, naar het casino, pokeren. Het gokken via internet neemt de laatste jaren enorm toe. Door de laagdrempeligheid, vooral bij jongeren en bij vrouwen. Ruim 75.000 mensen in Nederland zijn gokverslaafd. En het aantal nog niet volledig vastgelopen risicospelers ligt vele malen hoger. We weten het niet exact, door ontkenning van de verslaving of schaamte hebben veel verslaafden zich nog niet geregistreerd bij hulpinstanties. Maar gokverslaving is een ziekte, net als drugsverslaving. En mensen met een gokverslaving kunnen niet stoppen met gokken. Ze geven er veel geld aan uit. En ze laten zich niet tegenhouden door vrienden of familie. In mijn vorige werkkring kwam uit dat een collega van me die had gefraudeerd met geld van de werkgever. Hij is op staande voet ontslagen. Het bleek dat hij gokverslaafd was. En dit leidt vaak tot grote financiële, maatschappelijke en psychische problemen. Men berokkent zichzelf veel leed, zegt 1 Timotheus. Dit boek, hoewel geschreven in 1957, maar daarom niet minder actueel, heeft als titel De wereld jaagt naar geld. En de schrijver Robert L. Heilbronner, die heeft de geschiedenis van het geld en de honger van mensen naar geld benaderd in een zorgvuldige en wetenschappelijke analyse van hetgeen de grote economen hebben geschreven over het zakenleven en de samenleving. Het is het verhaal van mensen die door de eeuwen heen al het mogelijke en vaak onmogelijke hebben gedaan in hun jacht naar geld, dat hen de macht of de wilde moest verschaffen, zonder welke hun leven zinloos leek. En de dromen over rijkdom behoren tot de oudste ter wereld. Tot welke hoogten zijn de mensen niet gestegen? Tot welke diepten niet gezonken bij hun pogingen tot verwezenlijking? Niet alleen het verleden, maar ook het heden is geladen met de krachtstromen van het zoeken naar rijkdom. Wij zijn de kinderen van een geschiedenis van bezitsvorming. En de volgende generatie zal op haar beurt het kenmerk dragen van de bezitsvormende wereld waarin men is grootgebracht. En u weet het, zusters en broeders, wanneer u het nieuws volgt, bestaat dit bijna dagelijks uit verslaglegging over onder andere de Brexit, komt er een deal of no deal, en hoeveel dit de EU-landen gaat kosten, maar vooral de Britten zelf. Een ander actueel hot item is de klimaatregeling. Jongeren gaan massaal de straat op om onze overheid duidelijk te maken nu toch eens over de brug te komen met een klimaatakkoord. Maar wie moet de daarmee samenhangende energietransitie gaan betalen? De grote vervuilende en winstgevende bedrijven of de belastingbetaler? Het blijkt lastig om hiervoor de handen op elkaar te krijgen. En vorige week hebben we vernomen dat de energiekosten dit jaar voor iedereen hoger uit gaan vallen. En de indexering van de pensioenen naar beneden is bijgesteld. Ouderen die hun werkzame leven pensioen hebben betaald, zien hun uitkering nu verminderen. Deze week heeft de Nederlandse staat zijn invloed in Air France KLM sterk vergroot door 680 miljoen euro aan aandelen in te kopen. En het kabinet doet dat om beter opgewassen te zijn in de machtsstrijd tussen Air France en KLM. En zo werd ook afgelopen week duidelijk dat in de onderhandelingen in de relatie tussen de VS en Noord-Korea, in de ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un, deze laatste zijn macht koopt met wodka. Geld, macht en invloed. Dat is waar het in de wereldeconomie om draait. En deze maand, 20 maart, zijn er de provinciale statenverkiezingen. En in de aanloop hiervan zijn de belangrijkste thema's het klimaatakkoord en de koopkracht. En als je het hebt over koopkracht, dan gaat het over de macht om te beschikken over goederen en diensten vertegenwoordigd door het geld. En daarom wordt er ook wel gezegd dat geld macht is. Geld kan ook zekerheid bieden. Jezus spreekt over de mammon, een personificatie van een Aramees woord voor geldzucht en winstbejag. En we kunnen dan denken aan de macht van hebzucht. Hebzucht is een vorm van afgoderij. Colossense 3. En de eerste vraag is, waaruit put je je zekerheid? Uit je geld, je bezittingen, verzekeringen, spaargeld, inkomen, pensioenuitkering? Of uit God, die je belooft heeft te zullen geven wat je nodig hebt. En de tweede vraag is, is je geld je knecht of je meester? Toen een rijke aristocraat een gesprek had met Jezus, werd hij uitgedaagd om zijn bezittingen weg te geven aan de armen. En Jezus doorzag namelijk dat zijn bezittingen hem bezaten. En de man liep teleurgesteld bij Jezus vandaan en Jezus zei daarop, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En Jezus heeft met opzet zo'n extreme vergelijking getrokken, omdat het najagen van bezit en het zoeken van Gods koninkrijk zulke totaal tegengestelde ambities zijn. En zelfs de discipelen die schrokken erg van deze uitspraak en vroegen zich af hoe je dan in vredesnaam toegang kon krijgen tot het koninkrijk. Iedereen wil immers rijk worden. Rijkdom kan op zich een zegen zijn, maar wel een gevaarlijke zegen die een vloek wordt zodra je je hart erop zet. Psalm 62 vers 12 vertelt ons, ook al groeien geld en goed, maar houd je hart ervan vrij. Rijkdom leidt tot schadelijke rijkdom als het een plaats in je hart gaat innemen. En hebzucht is een macht die je probeert te beroven van de rijkdom in de toekomstige wereld. De apostel Paulus die noemt geldzucht een buitengewoon groot kwaad en een valstrik die ellende veroorzaakt. Hij zegt, wie rijk wil worden staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. En dat geeft te denken. Een predikant die schreef eens aan het einde van zijn lange loopbaan dat hij in talloze pastorale gesprekken alle mogelijke zonden heeft horen belijden. behalve de zonde van hebzucht. En dat terwijl dat nu juist een van de meest verbreide en meest hardnekkige zondige begeerten is. Kennelijk heeft de hebzucht zich zo in onze levens verschanst dat we die niet eens herkennen. Of dat we onze hebzuchtige neigingen vakkundig weten te camoufleren. Ter illustratie het volgende voorbeeld. Een zekere John D. Rockefeller had er van jongs af aan naar gestreefd om miljonair te worden. Het lukte en hij werd vervolgens een van de rijkste mensen van de wereld. En in een interview werd hem eens gevraagd: hoeveel geld heeft een mens nodig om hem tevreden te stellen? En zijn antwoord was: net iets meer. En in de eerste schriftlezing uit Prediker hebben we kunnen lezen: wie op geld uit is, krijgt er nooit genoeg van. En wie op rijkdom uit is, wil altijd meer. En zo is het ook. Er komt nooit een eind aan het streven naar steeds meer. En vooral in onze kapitalistische westerse maatschappij is dit een basisgegeven. De economie moet steeds groeien, anders gaat het fout. Het is nooit genoeg. Er moet steeds meer worden geproduceerd. Meer worden verdiend en meer worden uitgegeven. En onze consumptiemaatschappij sluit perfect aan bij onze oude natuur die nooit genoeg heeft. En in deze maatschappij worden allerlei behoeften tot belachelijke niveaus opgeschroefd. De geldduivel en het kapitalisme passen uitstekend bij elkaar. Op latere leeftijd leed Rockefeller zo onder de gevolgen van zijn geldzucht dat hij lichamelijk een wrak was geworden. En hij maakte mee wat de apostel Paulus eens schreef. De wortel van alle kwaad is geldzucht. En men heeft zichzelf veel leed berokkend. Hij was er op het laatst zo erg aan toe dat hij nauwelijks at en bijna niet sliep. Iets wat kennelijk de rijke koning Salomo lang geleden ook heeft ervaren. Salomo zei: de slaap van de arbeider is zoet, of hij nu weinig of veel te eten heeft, maar de overvloed van een rijke houdt hem uit de slaap. En de artsen die hadden Rockefeller verteld dat hij nog maar kort zou leven. En terwijl hij tijdens zijn vele slapeloze nachten lag na te denken, kwam hij tot de ontdekking dat zijn geldzucht hem geen levensgeluk had opgeleverd. Hij had namelijk uitsluitend voor zichzelf geleefd. Hij nam een moedig besluit om het roer om te gooien en voortaan meer voor anderen te gaan betekenen. Hij besloot grote bedragen uit te geven aan goede doelen en zo ontstond de Rockefeller Stichting, waardoor veel humanitaire projecten zijn bekostigd. En vanaf de tijd dat hij zich voor anderen ging inzetten, kwamen zijn lichamelijke krachten weer terug, tot verbazing van zijn artsen. En zonder te weten bewees hij daarmee de waarde van het Bijbelse spreekwoord, de woorden van de Heer Jezus die immers gezegd heeft: geven maakt gelukkiger dan ontvangen. En het leven van Rockefeller illustreert ons hoezeer we tijdens ons leven oogsten wat we zaaien. Wie voor zichzelf leeft, vernietigt zichzelf. En liefde is er om te geven. En dat brengt leven voort, zowel bij de gever als bij de ontvanger. En liefde die op zichzelf is gericht, brengt dood en vernietiging voort. En dat is een vaste natuurwet die voor gelovigen en ongelovigen geldt. Zo heeft God ons ontworpen. Het zoeken van eigen begeerten blokkeert bovenal de doorwerking van Gods geest in ons leven. Er is op zich niets verkeerd aan het verzamelen van rijkdom. Maar wat is echte rijkdom? En Jezus had hier wel iets over te zeggen. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg en daar breken geen dieven in om ze te stelen. Matteüs 6. Aardse schatten zijn vergankelijk. Hemelse schatten zijn op korte termijn wel slechts gedeeltelijk zichtbaar, maar op termijn leveren ze een oneindig hoog winstpercentage op en zijn eeuwig en onverwoestbaar. En veel ongelovigen die denken dat Jezus alle mooie dingen uit het leven wegneemt. Het is een veelgehoord excuus om geen belangstelling te hebben voor het christelijk geloof. Maar niets is minder waar. Zelf heeft hij gezegd, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. En een gelovige die tevreden is met wat God hem heeft toebedeeld, is een gelukkig mens. Hij weet dat de Vader voor hem zorgt en dat de Vader alles kan geven wat hij wil geven. En de apostel Paulus was zich daar goed van bewust. Hij had geen geld op de bank staan en leefde van wat de mensen hem gaven. En toch voelde hij zich een rijk mens. Want hij zegt in 2 Korintiërs 6, we zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niets, maar toch hebben we alles. Jezus noemde de geldduivel de onrechtvaardige mammon. Veel rijkdom, speciaal extreme rijkdom, ontstaat ten koste van andere mensen. En dat is onrechtvaardig. En in de wereld wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter. De 26 rijkste mensen op deze wereld, die hebben samen evenveel geld als de armste helft van de wereldbevolking. Armen lijden schade door hun armoede en rijken lijden schade omdat de rijkdom schadelijk voor hen is. En als rijken oog krijgen voor wat zij voor armen kunnen doen, ja, dan kunnen ze elkaar helpen. Dit is trouwens geen pleidooi voor het socialisme, want algehele nivellering leidt tot armoede voor iedereen, behalve voor de machthebbers. Kijk maar naar de praktijk van communistische staten, met Noord-Korea als afschrikwekkend voorbeeld. Ten slotte, zussen en broeders. In de Bijbel zien we een radicaal andere kijk op armoede en rijkdom dan in de wereld om ons heen. Jacobus 1, vers 9 en 10. Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Zwitserleven. U weet wel die van dat Zwitserleven gevoel. Wil de pensioenverzekeraar van Nederland zijn. En hun doel is om iedereen te helpen aan een financieel bewuste toekomst. De verleidelijke reclamefilmpjes. Overigens één van de langslopende reclames met momenteel Chris Segers als boegbeeld, laten je wegdromen naar witte stranden, palmbomen, een reis naar Mauritius met schaars geklede dames, gepaard gaande met alle mogelijke luxe. Maar echt geluk zit niet in luxe, maar is alleen te vinden in Jezus, die ons vrede in het hart geeft. En een diep geluk in alle omstandigheden van het leven. En dat is onafhankelijk van onze financiële situatie. En dat is het echte Zwitserleven gevoel. En kent u dat?